De man.
En treur niet.
Gaan totaal los.
Goedemiddag inmiddels alweer.
Ach, is het
tijd vliegt, hè?
Ach, man.
We zouden om 8:00 beginnen, maar
ja.
Weer wat kleine opstartproblemen.
Ja.
En nu is het alweer 1:00. Maar je bent gearriveerd, Joost.
Ja, heerlijk. Nou, gearriveerd in letterlijke zin. Ik ben niet gearriveerd maatschappelijk gezien. Bij lange na niet.
Nee, maar je hebt iedere dag nog wel een beetje te eten. Hè?
Ja, maar ik wou het daar nog eens even als eerste met jou over hebben.
Ga je gang.
Over teleurstellingen. Teleurstellingen in het leven.
Teleur niet, zeg ik altijd.
Teleur niet. Om het even dicht bij huis, of laag bij de grond, hoe je het noemen wil, beperken. De Netflix-serie Squid Game. Dat was nogal een sensatie, dat eerste seizoen. Omdat we geen idee hadden wat er ging gebeuren. Iedereen kent dat natuurlijk, hè. Zuid-Koreaanse serie waarin arme sloepers die tot over hun oren in de schuld zaten, werden geronseld voor een geheimzinnig spel. En wat bleek tijdens dat spel op een onbewoond eiland, de ene na de andere spelronde, als je af was, dan werd je ook daadwerkelijk doodgeschoten. Net zolang tot er één van de meer dan 400 deelnemers over was.
Verschrikkelijk.
Die 43 miljard won.
Won?
De won is de munteenheid in Korea.
Oké, okay, dat was hoeveel euro? 10, 20 euro?
Nou, dat is aardig wat. 17 miljoen euro.
17 miljoen euro?
Ja, dat won de winnaar.
Okay.
Nou, afgezien daarvan was het natuurlijk een hele intrigerende serie. Nu is het tweede seizoen openbaar geworden. Frank, dat is slecht. Dat is slecht. Het is verschrikkelijk. Het is echt heel erg.
Van dezelfde makers.
Zelfde makers, twee hoofdpersonen. Het is echt heel erg. Het is deels een herhaling van zetten, deels ontspoort het script totaal. We hebben gisteren naar de laatste aflevering gekeken van de 7. Overigens, er kwam geen eind aan. Alles werd uitgesponnen. Een moralistisch, zoetsappig sausje eroverheen dat zijn weerga niet kent. En gisteren was het ineens, deel 7 was afgelopen en met een open einde. Het is nu wachten op seizoen 3. Nou,
en dat schijnt wel veel beter te worden, hoor.
Daar gaat deze jongen niet naar kijken.
Oké, nou misschien moet ik het dan eens oppikken. Want die eerste twee series, ja, je hebt de eerste verraden, daar hoef ik niet meer naar te kijken. En de tweede, dat zal ik ook niet goed vinden.
Nou,
Squid Games.
Squid Game.
Luisteraars, meid seizoen 2.
Ja, meid Netflix. Nee hoor, Netflix is natuurlijk een aanwinst, maar Squid Game, dat is...
Ja, Barba Papa is heel leuk, zag ik van zondag met de kleinkinderen.
Overigens, moet ik even zeggen, jij pakt al je eerste speaknotitie.
Nou ja, spieken. Ik heb nogal onleesbaar handschrift. Maar ik wilde een beetje... Jij wilt nog iets zeggen?
Ja, wel? Nee, ik wil nog even doorgaan op die teleurstellingen. En dat is natuurlijk ook niet zo raar, omdat wij inmiddels zekere leeftijd hebben bereikt. Zegt de naam Douwe Dreisma jou wat?
Zeker.
Geheugenprofessor in
Leiden.
Groningen.
Groningen?
Ja.
Oh.
Hij is nu met emeritaat en hij heeft een fantastisch boekje geschreven. En dat heet Waarom het geheugen sneller gaat als je ouder wordt.
Zo'n oud boek, hoor.
Ja,
okay.
Zo'n oud boek.
Ja.
Maar een van de dingen die... Ik ben natuurlijk alles vergeten wat erin stond. Maar
waarom het leven sneller gaat als je oud wordt, volgens mij.
Ja, precies. Waarom het leven... Wat zei ik dan?
Het geheugen.
Jezus. Ja, waarom het geheugen...
Het leven
afneemt als je ouder. Nee, waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Ja,
ja.
Ja, daar staat een fantastisch voorbeeld in van hoe de teleurstellingen en de krenkingen en de beledigingen en de vernederingen op latere leeftijd de overhand nemen in je geheugen ten faveur van alle leuke dingen die je hebt meegemaakt. Tenminste, bij veel mee. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Maar
daar worden we zo chagrijnig van, hè?
Juist.
Ik droom ook nooit leuke dingen. Altijd achtervolgingsscènes. Ja. Ik weet het niet.
Vreselijk.
Maar ga door.
Ja, vreselijk. Nou, maar goed. Hij heeft dus gevonden de memoires van een hoofdonderwijzer van een school, of liever gezegd van een onderwijsinstituut in Leiden uit de 18e eeuw. En die man die was nogal vol van zichzelf. Hij had het goed gedaan. Hij was van zeer eenvoudige komaf. En hij had het geschopt tot directeur van een ja, van een instituut waar jonge lieden werden opgeleid, hè, uit de gegoede kringen. Dus ze hadden het goed gedaan, vond hij zelf. En hij had voor zijn familie, had hij eens opgeschreven, een levensloop. En die levensloop, ik zeg nu maar even uit mijn hoofd, die was ongeveer 14 velletjes folio, had hij helemaal volgeschreven. En 6 van de 14 velletjes die zijn leven bestreken, gingen over één bepaald incident dat hem was overkomen. Namelijk, even heel in het kort, hij loopt over een gracht in Leiden. Prachtig zonnig weer. En hij loopt daar te flaneren en hij is tevreden met zichzelf, want hij heeft een mooie positie bereikt, terwijl hij van nauwelijks noemenswaardige komaf was. En hij loopt langs een heel groot herenhuis en daar staat het raam open. En achter dat raam hoort hij jonge dames stemmen. En hij loopt voorbij en de jonge dames barsten in lachen uit. En hij loopt een eentje verder en denkt van, lachten ze mij nou uit? Nee, dat kan toch bijna niet. Weet je wat, ik loop even terug, kijk of ze... En hij loopt terug over de gracht. En weer loopt hij voorbij en hij hoort weer bulderend gelach. Nee, jonge dames bulderen natuurlijk niet, maar hij hoort...
Gegiegel
over hem. Nou, dat incident, dat hij daar zo beledigd door was, dat neemt relatief gezien heel veel plekken in zijn memoires.
Maar 6 pagina, Joost. Dat,
ja, ja.
Want jouw verhaal is al lang, maar ik bedoel, 6 pagina's volschrijven hierover.
Ja.
Maar hij heeft niet aangebeld, ja, dat kon misschien in die tijd niet, maar op het raam geklopt om te vragen.
Nee, dat was natuurlijk zijn eer te na.
Oké.
Ja.
Maar hij leek uitgelachen, maar dat zal niet zo zijn.
Nou, hij voelde zich dus gekrenkt.
Ja.
En hij voelde zich minder waardig behandeld. En dat nam, terwijl hij het best goed gedaan had in zijn leven, dat nam relatief gezien heel veel plek in zijn geheugen.
Heeft hij nooit los kunnen laten?
Nee. Nou,
ik heb wel 80 van dat soort anekdotes.
Ja. Oh, dus vertel.
Ik kan een encyclopedie volschrijven.
Ja.
Maar dat gaan we niet doen.
Nee. Wat mij doet denken aan een episode die mij op school is overkomen en veel later. Kortom.
Jouw teleurstelling.
Mijn teleurstelling. Ik was in de derde, vierde klas van het Erasmiaans, was ik hals over kop tot op het bot, iedere vezel verliefd op een meisje. Een meisje dat mij niet zag staan. En volgens mij wist de halve school dat ik bezeten was van haar. Maar
je vertelde het tegen iedereen.
Ik was redacteur van de schoolkrant.
En daar stond het op de voorpagina.
Stond er gedichten in.
Had je niet moeten doen.
Ja. Maar veel later...
Naast Winterse Toendra.
Zij is in de vierde van school gegaan. Die heb ik verder nooit meer gezien. Ik kreeg ook een ander vriendinnetje. Enzovoort. Veel later, tijdens mijn werkzame leven, hebben we het over, nou, laten we zeggen, 40 jaar later, kom ik tijdens mijn werk een collega tegen. En die had een nogal opmerkelijke achternaam. Ik zeg, god, ben jij soms familie van? Ja, dat was de dochter van die en die. Ik zeg, oh, nou, dat is nogal wat. Dus ik had die dame in kwestie, had ik...
De voorpagina van Tolle Lege laten lezen.
Tolle Lege, dat zegt niemand wat. Hè? Dat was het schoolblad.
Ja.
Ja, maar ik zei... Wat leuk, ik werk nu met je dochter samen. En ik weet nog wel dat ik zo ongelooflijk smoorverliefd was op jou. Nou, zoiets dergelijks. En ik kreeg een alleraardigst mailtje terug, waarin de dame in kwestie zei, was jij verliefd op mij? Heb ik nooit iets van gemerkt? Oh, dat is ook opmerkelijk.
Ja.
Nou, dat is een krenking en een kwetsing. Dat doet nog steeds pijn.
Maar de krenking toen of de krenking 40 jaar later?
Nou, dat loopt dus in elkaar over. Daar kan ik geen duidelijke scheiding in.
Ze zag je niet staan. En die krenking alleen...
Juist, dat is het. Niet gezien worden. Dat is natuurlijk voor veel mensen...
Maar dat is de tragiek van verliefdheden. Je hebt symmetrische verliefdheden, min of meer symmetrische verliefdheden. Beide mensen vinden elkaar aantrekkelijk.
Ja.
En het wordt wat. Maar heel veel mislukte, ongelukkige verliefdheden, die zijn volstrekt asymmetrisch. En ja, zoals ik heb vele jaren van mijn leven doorgebracht door al mijn verliefdheden te projecteren op, in mijn geval, de dame van voorkeur. Tenzij ik het ook echt uitgesproken heb, is dat natuurlijk volledig aan deze dames voorbij gegaan.
Ja.
En zij denken, Frank Treurniet, of denken ze niet eens, maar als ze vragen, ken jij Frank Treurniet? Nee, nooit van gehoord. Ja. En mij heeft dat toch zeker tot mijn 27ste van mijn leven, toen ik mijn huidige ega trof, die naar ik aanneem wel een beetje verliefd op mij was, heeft mij dat toch achtervolgd. En iedere dag van het jaar. Er ging geen dag voorbij voordat ik met dit soort teleurstellingen bezig was.
Ja.
Maar zo werkt het dus. En dat is het pijnlijke, dat je door al die projectie kun je niet voorstellen, als jij zoveel energie in iemand stopt, dat totaal niet opvalt.
En zelfs na al die jaren dacht ik nog van, ja, maar je hebt me toch zien hakkelen in jouw nabijheid. Je hebt toch gezien dat ik een kleur kreeg als jij in de buurt kwam.
Daar was je bang voor dat ze dat zag. Maar zelfs dat zag ze dus niet.
Nee.
En je had altijd zo'n lekkere, gezonde kleur. Maar ja,
ja.
Ik vond jou ook niet zo'n blozer. Maar ik vond mezelf weer een blozer. Zo zie je maar weer hoe je dat allemaal ziet. Maar nou we het toch over comedie hebben.
Ja.
Ik heb van een luisteraar heb ik commentaar gekregen op de categorie waar wij onze podcast in geplaatst hebben.
Welke categorie?
Nou, je weet, toen je zo'n podcast ging uploaden, dan moest je er eerst voor kiezen in welke categorie de podcast viel.
Oh, ja.
En jij koos toen voor comedie. Nou ja, als je comedy, als je dat invult, dan gaan de luisteraars natuurlijk heel wat verwachten. Dus ik kan me voorstellen dat het nog een teleurstelling is als zij naar ons luisteren.
Ja, maar ze horen ons toch lachen?
Ja, wij hebben wel lol, maar maar ik wil even zeggen waar dat nou vandaan komt.
Oh, ja?
Het is niet zo makkelijk om een goede categorie te vinden, omdat wat wij van onze podcast vinden, die categorie bestaat niet. Laten we zeggen, comedie heb jij natuurlijk gekozen met een knipoog. Hè?
Ja, ja.
Dat is duidelijk.
Evident, ja.
Maar het leven op aarde, en zeker van de mensheid, dat is een tragicomedie. Die categorie bestaat niet. En vandaar dat jij gewoon hebt gedacht als grapje, we noemen het gewoon comedy. Later zijn we nog eens gaan kijken, nou ja, zou er geen categorie zijn die beter paste? Dus daar hebben we bijvoorbeeld verzonnen historie.
Ja.
Dat hebben we als derde categorie gekozen.
Want we hebben het vaak over het verleden.
We hebben het altijd over het verleden.
Ja.
En er is eigenlijk in ons hoofd niks anders dan verleden. En op grond van die kennis maken we in ons hoofd een beetje toekomst. En dan hebben we het vooral over de contemporaine historie, geschiedenis, over wat ons iedere dag overkomt en de afgelopen 70 jaar, nou ja, 69 jaar van ons leven. We hebben het over de menselijke geschiedenis, pak een beetje 300.000 jaar. En we hebben het over de natuurlijke historie. En dan gaan we toch met de modellen van vandaag de dag zo'n 13,8 miljard jaar terug. Dus historie is natuurlijk per definitie een categorie waar wij het over hebben. En toen heb ik gezegd van ja, filosofie moet er ook bij.
Ja.
Want ik ben natuurlijk wel de grootste filosoof hier aan tafel.
Jij bent een denker, ja. Daar kun je mij niet op betrappen, dat ik een denker ben.
Mijn voorletters zijn veet. En ja, ik noemde mezelf vroeger al profeet. Als klein woordgrapje.
Dat weet ik nog.
En waarom filosofie? Ja, ik denk dat wij alles wat wij hier vertellen, dat zit in een kader. En dat kader, dat is ons beeld van het universum en de mens. Het is een beeld van de werkelijkheid. En het beeld van de werkelijkheid, en dat is het onderwerp van de filosofie par excellence. Daar zijn alle filosofen mee bezig. Wat is die werkelijkheid nou eigenlijk? En wat is onze plaats? Wat zijn we? Wat doen we hier op aarde? Dus onze drie categorieën die we hebben moeten kiezen, omdat de categorie bullshit er niet bij stond, is comedy, historie en filosofie.
Ja.
En ik denk dat het allemaal onder één hoedje te vangen valt. Het is bloedserieuze ironie die wij proberen te brengen.
Bloedserieuze ironie, ja, die is mooi.
Nou ja, dat wil ik toch even zeggen, want ja, die luisteraars die hebben natuurlijk toch wel, die vragen zich dingen af als wij een beetje zitten te kletsen. Ja. Zo ook, ja. Wat is de titel van onze vorige episode? Wat heb je daarvan gemaakt?
En daar stond lachen om komiek Bill Cosby mag, uitroepteken.
Nou, daar is ook wel wat commentaar gekomen.
Ja.
Ja.
Oh, mag het niet?
Nou, ja. Kijk, ik stel voor dat we deze episode noemen lachen om de grappen van Bill Cosby. Mag echt toch niet.
Ah.
Nee, maar het gaat natuurlijk om, ik denk dat het onderwerp was, wat jij aan wilde snijden, was dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de mens en de kunst die de mens produceert.
Zeker.
En dat is de kern van de boodschap.
Ja.
En toen begon je met Bill Cosby. En Bill Cosby, ja, die heeft natuurlijk toch wel een zekere staat van dienst op misdadig gedrag ten opzichte van vrouwen.
Ja.
Daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Zo wordt hij pedofiel genoemd. En als we dan naar de feitelijkheid daarvan kijken, dan komt het op neer dat hij één keer ongewenste seks, door de jonge vrouw trouwens, ongewenste seks heeft gehad met een adolescente jonge vrouw van 16.
Oei.
Dat is jong. Hij was toen zelf iets midden 30. Maar ik noem dat dus geen pedofilie. Want als je de grens van 16 jaar aan zou houden, dan zouden er zeker een miljard pedofielen op aarde zijn. Want het overgrote deel van de vrouwen die hun eerste seksuele ervaring voor hun 17 hadden, deden dat natuurlijk niet met een pedofiel.
Nee.
Maar ze deden het wel met iemand.
Ja.
En om die mensen, als die partners nou zelf 15, 16, 14 waren, geen pedofiel te doen, maar iemand van 20 wel een pedofiel. Het slaat nergens op.
Nee. Je had toch een collega die het over de haargrens had?
Ja, maar het is een beetje onsmakelijk voor deze, deze podcast. Okay, maar dat heeft te maken met de tekenen van geslachtsrijpheid.
Ja.
En ik denk dat als een vrouw volledig geslachtsrijp is, dat je seksuele opwinding die zij veroorzaakt, dat je dat niet meer onder pedofilie kan vatten.
Ja.
Dan ga je over cultuur praten. Mohammed met zijn vrouw, die was geloof ik, toen hij leerde kennen, wij spreken 6 om maar iets te zeggen. Maar er zou in ieder geval geen islamiet in de wereld durven zeggen dat Mohammed een pedofiel is. En
Was.
Maar zo relatief moet je daar natuurlijk naar kijken. En dan kwam in dezelfde aflevering kwam bijvoorbeeld Woody Allen ter sprake. Nou, dat was natuurlijk een heel ander verhaal. Die is van een eenmalig vergrijp beschuldigd door zijn ex Mia Farrow. Op het moment dat hij zelf een relatie was begonnen met een van haar adoptiekinderen, die ze samen had met Andrew Previn, de dirigent. En dat zette nogal kwaad bloed bij haar, denk ik. En dat heeft die hele familie verscheurd. Maar dat was een eenmalig, toch vrij onwaarschijnlijke
gebeurtenis. In,
en de rechter heeft geen enkele grond voor
die. En die mensen zijn ook nog steeds bij elkaar, hè? Woody Allen en zijn...
Ja, zeker.
Hoe heet ze ook alweer?
Ja, dat weet ik ook niet. Dat heeft weer te maken met lastige namen. Daar ben ik heel slecht in.
Zij was Koreaans, hè? Geloof ik. Ja, uit de Squid Game. Ja.
Ik denk dat je, als je slachtoffer wordt van onbeheerste, gebodvierde lusten van mannen die zich onaantastbaar wanen of onaantastbaar zijn. Want daar gaat het natuurlijk in de praktijk vaak om. En dan moet je uit de buurt blijven, denk ik. En velen doen dat niet om verschillende, maar ook vaak niet heel erg altruïstische redenen. Hè? Als jij het wil maken in de filmindustrie en je gaat naar een hele griezelige,
producent,
hele sterke man, ja, dan moet je mee oppassen. Het zou natuurlijk in een ideale wereld moeten mogen. Ik denk dat een beetje goede voorlichting over vervelend natuurlijk gedrag zou kunnen helpen. Hè? Maar dan is wel de vraag natuurlijk, wie gaat dan die voorlichting geven? En ik denk dat repressie en ontkenning van deze driften gaat ons niet helpen. Maar in die voorlichting denk ik dat alle mensen jong een heel toepasselijk gezegde met de paplepel ingegoten moeten krijgen. En dat is dat de mens de jungle heeft verlaten, maar de jungle heeft helaas niet de mens verlaten.
Ja, die is leuk.
Dat cancelen waar we het over hadden, en dat ontstaat natuurlijk vaak, dat is vaak commercieel gedreven. Door bedrijven die bang zijn om klanten te verliezen en dus een goede naam te verliezen en daarmee heel veel geld gaan verliezen. Ik denk dat die kansenpraktijken, dat is een gevolg, maar dat is niet de essentie van de discussie over het grijze gebied wat je hebt tussen de positieve kanten van het woke zijn. Woke is dat je bewust bent van ongelijkheden en de gevolgen daarvan. Maar het is een grijs gebied tussen de nare kanten van natuurlijk gedrag aan de ene kant en het wensdenken met ontkenning van de natuurlijke herkomst van die gevaarlijke neigingen aan de andere kant. En daar zitten wij een beetje tussen. Wij vinden heel veel...
Wij mensen, bedoel je?
Nou nee, wij tweeën.
Wij tweeën, oh ja.
Ja, je voelt aan dat heel wat veel van dat cancelen, dat is voor een soort gedrag wat een natuurlijke herkomst heeft.
Ja.
En die herkomst die moet je erkennen, want die krijg je er nooit uit. Die zit in ons. En veel mensen passen zich zo aan gelukkig dat niemand daar meer last van heeft. Die weten dat te onderdrukken, die neigingen. En op een gegeven moment gaan ze dat ook zelf zien als abnormaal, die neigingen. Maar het zit er wel. Dus je moet op twee manieren woke zijn. Je moet je realiseren hoe kwetsbaar sommige mensen zijn. En dat de hele maatschappij zijn best moet doen om die kwetsbaarheid te verminderen. En om die mensen te beschermen tegen al die vervelende mannen, zou ik maar zeggen. Aan de andere kant moet je je ook bewust zijn van het feit dat ons natuurlijke gedrag van mannen, zeker in de vruchtbare leeftijd, gewoon niet zo prettig is en heel gevaarlijk kan zijn. Ja. En dat wil ik nog even over zeggen. En dan nog, ja, de Bill Cosby, ik denk ook dat het verschil maakt wat de soort kunst is die mensen maken. Caravaggio was ook geen lekkere jongen. Maar als ik voor zijn schilderijen sta, heb ik daar geen last van. Dan denk ik, jezus, wat een mooie schilderij.
Ja, en die biografische details die zijn natuurlijk maar zeer sporadisch bekend van iemand als Caravaggio. Van Bill Cosby, ja, daar zijn talloze documenten. Hij leeft nog, de slachtoffers leven nog.
Maar stel je voor dat Caravaggio een soort Bill Cosby was geweest en ook nog iemand die nog erger was, dat hij ook nog zomaar mensen vermoordde in de kroeg. Ja, dat maakt voor mijn ervaring van het kunstwerk niks uit.
Nee.
En zo heb ik ook wel het vorige keer over Wagner. Met z'n al dan niet fantastische opera's. Als ik daarvan zit te genieten, dan heb ik geen last van het feit dat
van zijn biografie.
Dat het eigenlijk een hele vervelende man was. Maar bij Bill Cosby, als ik die zie, dan zie ik hem persoonlijk in zo'n sketch. Ja. En op dat moment ga ik er wel last van krijgen dat die man waar ik naar zit te kijken, dan gaat er in mijn hersenen gebeurt er iets waar ik op dat moment toch zijn grappen minder leuk ga vinden.
Oh, toch? Oh ja. Toch, ja. Dus en als je, want die stand-up comedies van hem, die zijn volgens mij alleen maar op geluidsband beschikbaar. Dus op grammofoonplaat. Daar zijn nooit filmopnames van gemaakt. En zelfs als draai je een grammofoonplaat met die sketches, dan...
Dan wordt Bill Cosby ineens Wagner, denk ik. En dan heb ik er waarschijnlijk veel minder last van.
Ja, oké. Okay. Hoor je alleen
dus
maar
gewoon die hele visuele inbreng van die man die dan zo aardig lijkt. En denk, ja, pas op.
Ja. Hè?
Of dat denk ik niet bewust, maar ik denk dat mijn hersenen dat ergens op de achtergrond verwerken. Dat is die vuile viezerik. Ja. En dan wordt het minder leuk. Picasso was natuurlijk ook een lekkere jongen met dames. En nou vind ik de meeste Picasso's van zijn latere periode ook niet zo fantastisch. Maar dat heeft toch meer met mijn appreciatie van zijn kunst te maken dan met de persoon Picasso.
Ja, ja.
Dus mag je om de grappen van Bill Cosby lachen?
Ja, maar
niet
hard. Wat
ons betreft wel. Je mag zo hard lachen als je wil. Maar ik persoonlijk denk dat er minder hard om lach als ik naar de Bill Cosby show kijk.
Ja, oké. Okay. Die Bill Cosby show. Ja, ja, ja. Of de Cosby show. Ja. Met de Huxtables. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Nou goed, dat wilde ik er nog even over zeggen.
Nou moet ik wel zeggen dat sinds we het hier over hebben in de podcast, over jouw visie op menselijk gedrag, raak ik het ook een beetje door besmet als het ware. Gisteravond was in Binnenste Buiten was er een item over de koninkpaarden nabij Slot Loevestein.
De koninkpaarden?
Nee, konink. K-O-N-I-K.
Okay,
dat is een soort paard. Dat zijn wilde paarden. Er loopt daar een kudde paarden. En daar werd de kuddebeheerder geïnterviewd. En die ging het gedrag van die paarden beschrijven. En die zei dingen als... die vrouw die was helemaal bezeten van die paarden. Ze zei ook, ik ben altijd een paardenmeisje geweest. En ze mocht nu die kudde beheren en observeren. Dus die was helemaal in haar element. Ja, zegt ze. Want er staat natuurlijk een hengst aan het hoofd. Die heeft een secondant. Dat is een hengst die staat één stapje onder hem in de hiërarchie. En er zijn natuurlijk allemaal merries die daar omheen lopen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn jonge hengsten die proberen de rol van die hoofdhengsten over te nemen. Dat geloof ik allemaal wel. Maar wat zij dan zegt. Zij zegt, ja, als je naar zo'n kudde kijkt, hè. Dan zien de mensen vooral hiërarchie en dominantie. En dan zeg ik, nee, dat is het niet. Ik zie vooral harmonie. Ik zie hoe die merries en die jonge hengsten en de hengst samenleven. En dan zie ik alleen maar harmonie.
Ja.
En toen dacht ik bij mezelf, nou even kijken, wat zou Frank hiervan vinden? Die vindt hier helemaal anders van, volgens mij.
Nou ja, dat is, paarden zijn net als mensen kuddedieren. En je ziet dat het dus, je bent afhankelijk als individu van anderen. En als je die heel snel tegen in het harnas jaagt, of je eet als vader al je kinderen op, dan wordt het natuurlijk niks in die natuurlijke selectie. En je ziet natuurlijk gedrag wat wij als mensen harmonieus vinden en noemen.
Ja.
En wat we vijandig noemen en wat we de strijd om de pikorde noemen. En dat zie je allemaal terug. En als iemand dan zegt, ik vind het vooral harmonie, ja, dan is het haar keuze. Ze houdt waarschijnlijk enorm van de harmonie. En,
ze projecteert dat op die...
Op die paarden.
Schattige paarden, ja, ja.
Die paarden zijn daar niet mee bezig. Die doen het gedrag gewoon wat er uit hun hersenen komt en wat ze in de eerste maanden van hun leven waarschijnlijk erbij leren. Ja. En dat is hun gedrag. En ze hebben van het woord harmonie, in welke taal dan ook, waarschijnlijk nog nooit gehoord.
Nee.
En ze doen het toch. Ja. Net als wij. Ja. We hebben wel taal, maar we doen het ook allemaal.
Ja. En niet menselijk is ons vreemd. Wij hadden een kat die helaas is overleden, maar... Het was een schattige kat. En als die dan in onze armen lag, dan zeiden we, oh, kijk, er is lief kijken. Oh, de liever is het om. Ja, ja. Nou, niks. Dat is gewoon die antropomorfe visie die wij daarop loslaten. Maar ja, het blijft natuurlijk een rover.
Ja, en een varken. Als het je huisdier is, dan projecteer je je gek.
Ja.
En anders eet je ze gewoon op. Het is...
Ja.
Onze geest is bijzonder.
Ja, ja.
Goed, maar dat nog even over het cancelen en het wel of niet woke zijn.
Ik zat overigens op de weg hier naartoe, om nog even weer af te dalen van het meta-niveau naar het dagelijkse detailniveau. Ik zat in de metro en achter mij zat een jonge vrouw, ik had niet gezien wie het was, ze ging achter me zitten, maar die zat druk, die was in een telefoongesprek bezig en dat kan nogal even duren. En dat was typisch zo'n gesprek als... ik hoorde helaas maar één kant van het verhaal. En dat ging in de zin van... Oh nee, dat soort afspraken vind ik heel annoying. Ja, oh, ja. Oh, hey, ja, nou, ja, ik hoop niet dat hij midden in de nacht komt van... I think I'll join you. Nee, ik ben daar nog helemaal niet ready voor.
Sprak wel goed de taal.
Ja, het was multilinguaal.
Ja.
Echt, het was weer echt heel mooi. Het was typisch zo'n jonge vrouw die, nou ja, goed, waar je daar een miljoen van hebt in Nederland. En het is allemaal prachtig. Is...
Maar goed, Joost, ik heb vandaag of vanochtend nog even de kranten doorgenomen.
Oh ja.
Want er gebeurt natuurlijk van alles. De Russen rukken op in Oekraïne. Ze schijnen een nieuwe tactiek te hebben. Ze omsingelen nu het dorpje, hoe heet het, Prokhorsk of zoiets. En daar heb je weer kolenmijnen in de buurt. En als ze dat inpikken, dan gaat de staalproductie 50% omlaag. Kortom, Oekraïne rommelt door. Heb je trouwens deel 1 gezien van de serie over Zelensky?
Nee. Staat dat vandaag in de krant?
Nee, oh, het was gisteren op televisie.
Oh, ja.
Echt de moeite waard. Want ja, die Zelensky, je hoort, het is een komiek. Maar die man, die was dus echt ontzettend populair, ook in Rusland. Die was echt een enorm, door zijn soort talentenjacht, die uiteindelijk begon in Oekraïne, maar toen eindigde in Rusland. En hij won alles. Hij won al die talentenjachten met een groep. En hij was dus waanzinnig populair. En... Het was bijvoorbeeld een fantastische scène op het moment dat Zelensky de verkiezingen had gewonnen. Toen interviewde ze Poetin en die zegt zo'n beetje met zo'n lachje, ik ken die man helemaal niet. Hè?
Uh-huh.
Maar hij kende hem eigenlijk wel, want Poetin, als er verkiezingen waren, dan ging hij naar zo'n uitzending van of zo'n opname van zo'n talentenshow om op de eerste rij te gaan zitten en dan breed te gaan lachen om zijn populariteit te verhogen.
Ja.
En zo moet hij eigenlijk die Zelensky ook al echt wel gekend hebben. Want die was natuurlijk al langer aan de weg aan het timmeren. En dat was natuurlijk al lang bekend dat hij de toenmalige andere kandidaat voor het presidentschap aan het uitdagen was. En hij werd gekozen met iets van 72% van de stemmen. Dus het was echt een landslide verkiezing.
Onvoorstelbaar.
Maar wat het meest indrukwekkende is, vind ik, als je die man ziet zitten. Die wordt geïnterviewd, zijn vrouw wordt geïnterviewd. En je zit gewoon naar twee normale mensen te kijken. Ja. Eén enorme ambitieuze. Maar bijvoorbeeld zijn vrouw die zei dan... ja, ik stond op het podium bij die verkiezing... ik hoopte eigenlijk maar één ding, dat hij niet gekozen zou worden. En dat maakt het gelijk Maar, ze zegt, ja, hij wint alles. Nou, dan moeten we nog maar zien of hij alles wint.
Ja.
Maar het is echt wel een leuk te zien hoe toch... Die man, die is volgens mij toch een open figuur. Ja. En als je daarna die echte machtshebbers als Poetin en die toenmalige andere presidentskandidaat, die zogenaamd Poetin ook hard aan ging pakken. En als je dat allemaal ziet en dan deze toch vrij eenvoudige jongen, zou ik maar zeggen, die door toeval hoog gestegen is.
Ja.
En het
ja.
was pas deel 1. Het is zeer de moeite waard. Ik kan het de luisteraars... Okay.
Ja, ik heb ooit een documentaire gezien over, over die Maidan-revolutie in 2014. En als je ziet hoe die Oekraïners kunnen lijden, uh-huh. Met een lange ei, hoe taai ze zijn, die beelden van die protestbeweging op dat plein, die met de veiligheidspolitie in de slag gaat. En denk je van, ja. Nou, dat zijn taaie rakkers, die krijgen er niet 1, 2, 3 onder.
Maar ze waren met een miljoen of meer. Het was natuurlijk ook echt een enorme volksbeweging. Als je maar genoeg mensen... Hè, stel je voor dat Extinction Rebellion 2 miljoen volgers zou hebben. En er staan er ineens in Den Haag een miljoen. Ja,
dat is schrikken.
Dat is schrikken voor de overheid.
Ja.
Wat dan? En dat was natuurlijk wel in de Oekraïne. Het was natuurlijk een hele lange geschiedenis. Met Rusland al heel lang. Ja, een enorm, ja, als een soort halve broer-zus, haat-liefde, maar toch vooral haat in die tijd. Hè? Met die, ik ken al die namen niet, Jakub Hupplepup, die zichzelf verrijkt had en die een waanzinnig paleis had gebouwd.
Ja.
Nou, het maakt allemaal niet uit.
Jaruzelski. Volgens mij komt er een opzoekmoment aan.
Ja, die presidenten van Oekraïne, dat is allemaal... Ik wou dat ze de Nederlands spraken, maar dat is niet zo. Maar goed, de mensen die voor ons belangrijk zijn geweest zijn Viktor Yushchenko, president van 2005 tot 2010. Vervolgens een enorme collaborateur met Rusland, Viktor Yanukovych, van 2010 tot 2014. En toen een interimmetje, heel eventjes. Maar toen kwam de tegenstander van Zelensky, Petro Poroshenko.
Ah ja.
En
ja.
Die heeft van 2014 tot 2019. En daar nam Zelensky het tegenop, omdat ze wilden het hele systeem gaan veranderen. En vergeet niet, Zelensky die zette in het begin in op vrede met Rusland. Hè. Hij wilde gaan praten. En ja, het was natuurlijk helemaal niet, terwijl die Poroshenko zei, we gaan loeien hard. Dat was zijn leuze waar die het publiek mee over wilde halen om op hem te stemmen. We gaan die Russen keihard aanpakken. Dat zei Zelensky helemaal niet. Zelensky zei, we gaan de corruptie bestrijden en dergelijke.
Ja, overigens waren de voorwaarden waaronder Zelensky rond de tafel wilde gaan zitten met Poetin, die waren natuurlijk onacceptabel voor Poetin. Hij wilde Oekraïne lid van de NATO maken en allemaal dat soort dingen. Ja, daar gaat Poetin natuurlijk nooit mee akkoord.
Nee. Maar daar komen ze ook nog eventjes over.
Ja. Hey, maar jij zei juist, zo even zei je van, ja, een miljoen de Extinction Rebellion demonstranten in Den Haag. Even over Den Haag.
Ja.
Dat.
Ja. Leuk bruggetje. Ja Den leuk. Haag.
Even naar Den Haag. Kom jij nog wel eens in Den Haag? Nee. Dat kabinet van ons.
Ja.
Ik voorspel jou, die gaan de rit uitzitten. Ja. Die gaan niet vallen.
Dat zo.
Die hebben de ergste crisis achter de rug. En ze lachen, want ze zeggen wel eens Rutte lachte alles weg. Maar zij lachen ook alles weg.
Nee, er wordt veel gehuild in dit kabinet.
Ja.
Dat je achter de schermen gaan ze het halen, dat weet natuurlijk niemand. Maar ik denk dat er maar één reden is waarom dit kabinet nog zit. En dat is dat de VVD en de NSC er op dit moment de stekker niet uit durven te trekken.
Ja.
En Wilders, die roept van alles, maar blijft op afstand. Hij zit niet in het kabinet, hij kan niet ter verantwoording worden geroepen. En de man die de stekker zeker niet uit dit kabinet gaat halen, is Wilders. Dus het is een pokerspel tussen de VVD en de NSC aan de één kant. BBB heeft hier helemaal niks mee te maken. Ik denk dat daar ook niet veel van overblijft bij de volgende verkiezingen. Maar die spelen in dit spel niet mee.
De VVD... Wie knippert het eerst met zijn ogen?
Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met die peilingen. Ja. Terwijl het gekke is, op het moment dat je de stekker eruit trekt, als de NSC de stekker er keihard uittrekt, de VVD trekt de stekker er keihard uit, dan gaan de peilingen natuurlijk heel snel veranderen. Niemand weet op welke manier.
Ja.
Nu is het makkelijk. Nu blijft Wilders, die blijft maar trappen. Dat vinden mensen lekker. En die, ja, die zeggen dat ze op Wilders gaan stemmen, want die vinden de rest maar een slappe hap. Maar op het moment dat natuurlijk dat de VVD weer wat minder slappe hap wordt, dan zullen ze gaan stijgen in de peilingen. Want dan kunnen er heel veel mensen weer terug. Maar dat durven ze dus gewoon niet. Omdat ze, en zeker de huidige ploeg van Yesio Gus en de huidige meeste mensen in het kabinet, die toch nog allemaal uit hetzelfde gedeelte van de VVD zijn, die zijn natuurlijk bang voor hun eigen positie.
Ja.
Ik denk dat Yesio Gus in de volgende verkiezingen niet de lijsttrekker van de VVD wordt.
Ja, die kans acht ik ook bijzonder groot.
Ja.
Ja.
En niemand heeft een scenario klaar liggen. Dus is het makkelijkste, laat ze maar zitten. En eigenlijk heeft vrijwel niemand last van dit kabinet. Behalve van het feit dat ze niks voor elkaar brengen. Dus als je mij persoonlijk vraagt, gaat dit kabinet de rit uitzetten? Ik denk het niet. Ik denk dat de irritaties nog zo gaan toenemen. Dat er toch...
Denk je het echt, ja?
Ja, maar niemand heeft ook maar enig idee. En het zal uiteindelijk alleen maar een herschuiving, zou ik maar zeggen, van de zetels.
Ja. Achteraf bezien, en dat is geen originele gedachte. Toen ik het bedacht, dacht ik wel dat het origineel was. En dan ga je eens kijken en dan blijkt dat een heleboel mensen dat gezegd hebben. Achteraf bezien is het een grote fout geweest om Wilders niet premier te laten zijn van dit kabinet.
Ja.
Want nu eet hij van allerlei walletjes mee. En als hij premier was geweest, had hij de full brunt, hoe noem je dat? De volledige verantwoordelijkheid voor het falen van dit kabinet op zich moeten nemen. En dan was hij al snel afgeserveerd geweest. Wat denk jij?
Ik denk dat Wilders onder dit gesternte helemaal geen premier wilde worden. Dat kon hij natuurlijk niet gaan zeggen. Kijk, wat er in het begin speelde was dat de VVD zegt van, nou, we gaan niet met Wilders regeren, maar we willen het wel gedogen. Laat Wilders maar premier worden. Maar dat ging de NSC niet doen. Dat ging Wilders niet doen. Er is nooit een momentum geweest.
Maar waarom ging Wilders dat niet doen? Waarom zou hij dat niet hebben? Dat heeft hij al gezegd. Ik wil premier worden.
Ja, maar toch niet met de VVD in een soort gedoogconstructie. Dan krijg je dezelfde situatie als vele jaren daarvoor, waarin er een kabinet werd gevormd door de VVD en CDA. Ik weet dat D6, ik weet niet precies meer wie het waren. Waarbij Wilders zogenaamd gedoogsteun. Ja. En dat degene die gedoogsteun geeft, heeft de touwtjes in handen.
Ja.
Nu heeft Wilders de touwtjes in handen. Ja. Dat is toch een veel betere situatie voor hem. Dus het is niet reëel. Het was een slim spel geweest als de VVD en de NSC samen hadden gezegd, joh Wilders, ga je gang. Maar ze hadden niet moeten zeggen, ja, wij gaan in de Kamer zitten. Hè. Nee. We geven gedoogsteun. Nee, ze hadden ze gelijk moeten zeggen, oké, we gaan je met je regeren onder één voorwaarde, dat jij premier wordt. Maar dat is nooit geweest. Dat is nooit sprake van geweest.
Nee.
Maar goed, nu jij het toch over dit kabinet hebt. Want er zitten natuurlijk wel hele rare mensen in dat kabinet. Hè? En,
noem er eens een paar.
Ja, nou ja, vooral natuurlijk Faber. Dat is een pars pro toto van hoe vreemd het kabinet in elkaar zit. Maar het zitten natuurlijk allemaal mensen die Matt Lehner en zo. Allemaal figuren die niet echt de indruk maken dat ze erg veel bagage met zich meenemen om beleid te gaan maken, zal ik maar zeggen,
nee,
in Den Haag. Maar ik moet daar om aan denken, aan die rare samenstelling. Want dat is natuurlijk iets wat je langzamerhand in de hele wereld wel ziet. Hè? Je ziet natuurlijk een beetje slimme, rare mensen zoals Orbán en Poetin. Maar als we nu naar Amerika kijken, waar de volgende kakistocratie, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ik weet niet of
Wat zeg je nou?
Kakistocratie.
Oh, ja. Even kijken hoor, ik heb Grieks gehad. Kakos is slecht.
Kakistos. Kakistos.
Kakos is
is lelijk, is
lelijk
of zo.
Ja.
En kakistos is
dat
slecht.
Dat is volgens mij het superlatief daarvan. Dus slecht, oh ja.
En kratie is natuurlijk kratijn voor een regeren. Maar ik heb dat een paar maanden geleden gehoord, dat woord. Ik ken dat helemaal niet. Het schijnt al sinds 1644 bekend te zijn. Toen heeft een van de Engelsman in de Britse een toespraak gehouden voor de beide huizen in Engeland. En toen heeft hij dit woord voor het eerst genoemd. En met kakistocratie wordt bedoeld dat een land gebestuurd wordt door de allerslechtste, de minst geschikte of de meest gewetenloze inwoners.
Ja.
Nou, dat geldt denk ik voor behoorlijk wat regeringen in de wereld. Ja,
vooral dat geweteloos. Trouwens, het is wel het superlatief. Want kakistos is slechtste.
Slechtste.
En kakistos is de overtreffende trap van kakos.
Ja. Nou, zoals je weet is mijn mening dat alle regeringen van de wereld zijn eigenlijk oligarchieën. Dus in wezen hebben maar weinig mensen de macht in het land. En ja, tegenwoordig noemen ze dat ook wel de deep state. Ja, dus de grote bedrijven, de machtige families. En die hebben eigenlijk de macht. En daarbij is er sprake van een plutocratie. Namelijk de rijken zijn aan de macht. En de mensen die aan de macht zijn, maken zich steeds rijker. Dus eigenlijk zijn alle staatsvormen uiteindelijk, of het nou een democratie is, of het zijn natuurlijk eigenlijk oligarchieën. En vaak ook plutocratieën. Nederland is iets minder plutocratisch dan vele andere landen. Onze leiders zijn niet stinkend rijk meestal. En de kakistocratie, dat speelt dus een beetje doorheen. En dan kan je inderdaad aan mensen als Poetin denken. En Trump die is nu ook bezig een beetje een rariteit kabinet aan te stellen. En de hearings van de Senaatscommissie in Amerika komen er nu aan. En daar zijn natuurlijk een paar hele opvallende figuren. En ik weet niet of jij dat een beetje gevolgd hebt. Nee, heb je gehoord van meneer...
Blanco gezicht.
Nou, de Robert F. Kennedy is natuurlijk de meest bekende. Ja. Dat is een vaccin-scepticus en die zegt hele rare dingen. Nou goed, die krijgt een beetje een onschuldige rol tussen aanhalingstekens als minister van gezondheidszorg, die zal wel door het hele gezondheidsapparaat een beetje op de rails gehouden worden. Maar er zijn twee posities, en niet de minste, die worden nogal door bijzondere mensen ingenomen. En de eerste is de minister van Defensie. Daar staat ene meneer, Piet Hegseth. En meneer Piet Hegseth is een oude medewerker van Fox News. Een hele bijzondere jongen. Deze man heeft niet alleen een beetje gevaarlijke denkbeelden, maar hij is ook heel onaardig. Dan komen we een beetje terug op onze vorige discussie.
Geen lieve man.
Hij is heel onaardig tegen vrouwen geweest in zijn leven.
Oh.
Het is een enorme rokkenjager. Hij heeft, volgens mij heeft hij ook fysiek geweld gebruikt tegen een van zijn twee vrouwen. Hij is nu met zijn derde vrouw. En daarnaast is het een onmatige alcoholgebruiker.
Oh, ook dat nog.
Ja, dus in de veteranengroepen waarin hij heeft gezeten, wordt beschreven dat hij stomdronken 's nachts op de gang ligt en of aan de bar zit en dan alle moslims moeten doodroept en zo, dat soort verhalen. Maar
minister van Defensie,
En naar eigen zeggen is hij nu genezen, want zijn derde vrouw heeft een mentoom gekregen, hij drinkt geen druppel meer, hij is in Jezus. Dus het gaat allemaal
gelukkig. Ja.
Maar die hearings van deze man worden dus heel bijzonder. Ja. De andere kandidaat die heel interessant is, is een mevrouw Tulsi Gabbard. Een niet onaantrekkelijke dame van, ik meen nu iets van 53 jaar, van Hawaïaanse origine.
Kijk,
deze mevrouw is Hindoestaans en ze heeft een carrière in de Home Guard en het leger. Weet je trouwens wat de Home Guard is? Want
dat is een soort National Guard, toch?
Een
militie.
Ja, maar dat oorspronkelijk had iedere staat, die had zijn eigen militie. En in 1903 hebben ze besloten om dat maar onder één paraplu te brengen. En toen is een National Guard ontstaan. Daar heeft ze ook in gezeten. Ze is uiteindelijk de politiek ingegaan voor Hawaii als afgevaardigde. En voor de Democraten. Dat is ook wel aardig. Maar ze heeft gediend in Irak en in... Nou, moet ik even...
Afghanistan? Nee. Libanon?
Niet in Afghanistan, maar heeft ze ook alweer gediend. Even kijken. Kuwait.
Kuwait? Aha.
Ja, ze heeft gediend
Golfoorlog.
In Irak en Kuwait in 2009. En in Irak zat ze in een medisch team. En in Kuwait bij de militaire politie. We hebben daar eerder over gehad. Hè? 20% van de vrouwen in het Amerikaanse leger zijn vrouw. 20% van de soldaten of zijn vrouw. Maar ze zitten toch vaak in actieve troepen, maar niet echt in gevechtssituaties.
Nee.
Maar ze heeft dus een hele sterke opinie ontwikkeld tegen islamitische terreur. Dus zij is ook weer iemand enorm pro-Israël. En alles wat met islamiet te maken heeft, Dat is gevaarlijk. Moet weg. Ook niet gek voor een Hindoestaanse iemand. Want de islamieten zijn in India ook niet erg populair onder Hindoestanen.
Nee.
Maar goed, uiteindelijk is ze de onafhankelijke kant op gegaan. Ze heeft directeur worden van de Nationale Inlichtingendiensten. Dat zijn er 18, kan ik je vertellen. Daar is dan deze positie de overkoepelende directeur van al die diensten. En wat dan ook nog wel een beetje pikant is, is dat ze in 2017 is ze naar Rusland geweest en heeft ze gepraat met Poetin en alles. Nou is het helemaal niet zo dat ze voor Rusland is en tegen Oekraïne. Maar ze vindt bijvoorbeeld wel, daar hadden we het net al over, dat het eerste wat er in 2014 had moeten gebeuren is dat er tegen Poetin gezegd zou zijn, joh, Oekraïne, alles leuk en aardig, maar die worden geen lid van de NATO. Hè? Volgens haar fantasie zou er dan nooit deze oorlog in Oekraïne hebben plaatsgevonden.
Oh ja.
Dat moet je dan maar geloven.
Ja, what if. Ja.
What if. Maar goed, ze is uiteindelijk onafhankelijk geworden door een paar van dit soort meningsverschillen. En uiteindelijk heeft ze zich in 2024... net op tijd bij de Republikeinen aangemeld.
Er riekt iets opportunistisch.
Aan de andere kant, als je het dan een beetje nauw leest, ja, dan lijkt het nog wel een soort rechte lijn. Het lijkt niet zo'n rare figuur als die Piet Hexet. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze hoorzittingen uit gaan pakken.
Ja.
En wat natuurlijk heel belangrijk wordt, gaat die Piet Hexet het nou wel of niet halen? Want als die het haalt, ja, dan kunnen ze de rest van die ploeg ook wel gelijk aanstellen. Want dat is wel de allergevaarlijkste en vreemde man om het zacht te zetten. Hij ziet er ook niet zo heel erg aardig uit, moet ik zeggen, op de foto's. Mensen zeggen uiterlijk is niks. Volgens mij zegt uiterlijk soms wel wat.
Ja.
En ik denk dat het niet een hele fijne vent is.
Ja.
Die Piet Hexet, dat is natuurlijk wel een nare man, maar hij zegt ook wel weer dingen die niet woke zijn, maar waar ik het dan toch wel weer erg mee eens ben.
Ja.
Zo stelt hij dat vaders zetten hun kinderen onder druk om risico's te nemen. Terwijl moeders, die zetten zijwieltjes op hun fietsjes. Dus moeten we nou wel vrouwen in het leger hebben? Want vrouwen, en bovendien, hè, vrouwen die houden dus niet zo van risico's en die willen dat ontlopen. En bovendien leiden vrouwen mannen af.
Ja, vrouwen leiden mannen af.
En daar heb ik ook wel last van gehad toen ik jong was. En ik kan me ook voorstellen dat je sommige dingen die je wel eens hoort, dat soldaten uitvreten, dat je dat niet graag doet waar vrouwen bij zijn. Dus het ondermijnt misschien wel de vechtlust van de man.
Ja, ik sluit het niet uit.
Want ook die andere kandidaat, dus waar Tulsi Gabbard, in haar hele denken, als je dat leest, staan twee dingen centraal. Amerika moet eigenlijk geen oorlogen voeren die heel veel kosten, heel veel levens kosten. En conflicten die je toch niet oplost. Daar moet je je moed niet in steken. Zo is zij bij Assad geweest en ze geeft wel toe dat het een vreselijk dictator was. Maar ze vond toch dat Amerika niet mee moest vechten tegen Assad. Want dan moesten ze weer islamitische terroristen, waar ze echt veld tegen is, gaan steunen. Dus zij vond dat Amerika al de aandacht moest richten op terrorisme en met name islamitisch terrorisme. Maar allerlei andere conflicten, zoals Oekraïne, Syrië, noem het allemaal maar op, zo snel mogelijk beëindigen. En dus dat was wel weer een echte vrouwelijke insteek, schade beperken.
Ja. Nou, we gaan het zien.
Kakistocratie, de minst geschikte of de meest gewetenloze inwoners krijgen de macht.
Ja.
En dat is een niet prettig vooruitzicht.
In het tegenovergestelde van de meritocratie. Jij zei iets interessants.
Dat kan bijna niet. Wat zei ik?
Ja, wat zei jij? Jij zei dat in Nederland het meevalt met de rijkdom van de machthebbers.
Ja.
Ja. Maar die macht is getrapt. Dat is tenminste, dat is zoals ik er naar kijk.
Ja,
als je nou kijkt naar landbouw, er zijn een aantal grote families in Nederland die de dienst uitmaken op het gebied van de landbouw. Friesland, Campina en noem allemaal maar op. Die hebben natuurlijk directe linkjes met Farmers Defence Force en met BBB.
Begrijp me niet verkeerd. Ook Nederland is een plutocratie, een oligarchie en op lobbyniveau, zou ik maar zeggen, waar jij het nu over hebt, daar zitten alle grote bedrijven. En onze regering houdt die belangen van die grote bedrijven natuurlijk goed in de gaten, want ze zijn doodsbang dat de economie, tussen aanhalingstekens, instort.
Ja.
Want dan gaan ze de volgende verkiezingen verliezen. Maar onze machthebbers, de parlementsleden en onze regeringen, onze ministers, staatssecretaris, premiers, die zijn zeker op het moment dat ze in functie zijn, bijna nooit rijk.
Dat klopt. Dat klopt.
In
tegenstelling tot Trump, die omringt zich door miljardairs.
Ja. En in het hele congres, ik heb me laten vertellen dat alle congres- en senaatsleden, dat die miljonair, multimiljonair zijn in Amerika. Dus als gewone jongen of als gewone vrouw red je het helemaal niet. Dan kom je helemaal nooit van zijn levensdagen daar in het congres.
Ja.
En dan is Nederland anders. Wij zijn natuurlijk toch een wat gelijkmatiger verdeeld land dan bijvoorbeeld Amerika. Al gaat het bij ons ook natuurlijk de verkeerde kant op.
Ja, we hebben natuurlijk in het volgens mij in het eerste LPF-kabinet hebben we Herman Heinsbroek gehad, hè, op economische zaken. Dat was een miljonair.
Ja, en je zag gelijk een vrije vogel, hè?
Ja, die was na 3 maanden geloof ik FTSE. Ja, die heeft ook niks gezegd, niks gedaan.
Hij zei wat, maar niemand luisterde. En hij luisterde naar niemand. Dus ja, dat ging snel.
Je zag hem ook altijd zitten daar in vak K. Zat hij een beetje verwilderd om zich heen te kijken. Want waar ben ik in godsnaam?
Geen domme jongen, maar een self-made man. Ja. En hij had ook de onaantastbare positie van de rijke man getrouwd. Maar nog even getrouwd gevonden. Ja. Maar nog even terug over het Hindoestaanse. Want er stond ook iets interessants in de krant vandaag. Dat ging over een religieuze gebeurtenis. Kumbh Mela, als je dat iets zegt.
Nee.
Kumbh Mela.
Nee, dat zegt me niks.
Dat is een jaarlijkse reinigingsritueel in India.
Oh ja.
Dat gebeurt eens in het jaar. En dan heb je eens in de 12 jaar... heb je een grote Kumbh Mela. En dan eens in de 144 jaar. Hè, het lijkt de tafel van 12 wel. En dan het dozijn en het gros.
Ja.
Dus dat hebben wij waarschijnlijk ook uit India, zou ik maar zeggen. Maar eens in de 144 jaar is er een hele grote Kumbh Mela. En nou, dit jaar is die hele grote er. En naar de Hajj in Mekka gaan 2 miljoen mensen.
Ja, weet je gaat ook een heleboel dood. Hè? Daar, ja.
Weet je hoeveel mensen hier aan mee gaan doen?
Nou, de Indiërs, dat zijn dus het ongeveer het grootste volk daar.
Maar die moeten dus allemaal naar de Ganges. Hoeveel denk je dat er naar de Ganges vertrekken?
Nee, geen idee.
400 miljoen.
Kijk.
Het duurt 45 dagen. Dan komen dus 400 miljoen mensen worden daar verwacht. Daar is nu een kampement van 40 vierkante kilometer ingericht. Met 150.000 toiletten. En 3000 keukens, dus ze kunnen wel wat daar. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ja, in zijn gebieden in Afrika waar ze geen enkel toilet hebben, zou ik maar zeggen. En ook helemaal niks te eten. Maar dat doen ze dus eventjes.
Ja.
Op de drukste dag gaan wat er gebeurt is, de mensen gaan om van hun zonde af te komen, gaan ze baden in de
Ganges. Ja.
En dat duurt 45 dagen. Dus als je nou 45 dagen lang baat, dan hopen de mensen die dat doen, dat ze al hun zonden kwijt zijn. En dan bereiken ze, want ik weet niet wat je volgens het Hindoestaanse geloof, wat daar het hoogste is wat je kan bereiken. Dat is dat je niet meer mee hoeft te doen met de cirkel van de reïncarnatie. Dus je ziel die komt niet meer. Het idee van Hindoestaan is als ik heel erg netjes leef, dan kom ik wel terug. Maar dan kom ik wel terug als iets beter dan wat ik nu ben. Maar als je het allerhoogste bereikt, dan bereik je het nirwana. En dan wordt je ziel uit deze spiraal of die cirkel wordt opgenomen. Die hoeft niet meer mee te doen.
Ja.
Dus het hoogste wat je bereikt. En het leuke is dan betalen die Hindoestanen betalen dus geld aan mensen die zeggen dat ze dan een goede plaats in de Ganges voor je regelen of dat ze nog wat zonde van je afkopen. Dus met geld hopen ze dan toch weer dat nirwana te bereiken. En daar draait dit hele spektakel om.
Oké.
Maar in de drukste dag gaan er dus 50 miljoen mensen tegelijkertijd op plaats waar een paar rivieren bij elkaar komen, gaan ze die Ganges in. En die Ganges is niet schoon, hè?
En dan maar hopen dat ze niet plassen in die Ganges.
Nou, dat hebben ze al gedaan. Die open riolen.
Over reïncarnatie gesproken. Heb jij college gehad van Hugo Verbrug?
Ja, Hugo Verbrug. Ja. Met zijn beroemde boek een beetje terugkomen.
Ja, hij is onlangs overleden. Een paar weken geleden.
Ja. Ja, is die al een paar weken geleden over? Ik dacht, oké. Okay. Ja,
nou, hij was ook al stafoud. Dus,
ben benieuwd.
Maar goed, die geloofde heilig in reïncarnatie.
Ja, ik ben benieuwd of die al terug is.
Ja, maar hoe zat jij
vorm?
Hoe zat je in welke vorm? Hoe zat je in de collegebank, hè? Naar die onzin te luisteren?
Nou, ik zat niet zo vaak in collegebank.
Oh, jij lag?
Nee, ik was dan verliefd en dan kon ik de confrontatie met de vrouw van mijn droom op een gegeven moment niet meer zo goed aan of zoiets. Nou, ik weet het niet. Ik ving weinig op bij colleges. Ik zat weg te dromen en weg te staren.
Was trouwens een verplicht vak van hem, die medische filosofie?
Nee, dat bestond heet. Zo heet het helemaal niet.
Hoe heet het dan? Nee, het heette toch medische ethiek?
Nee, jongen. Dit was, weet je hoe dat heette?
Vertel.
Pathologie. Is gek, hè? Maar,
en dat doseerde hij?
Nee, ben gek. Nee, maar je had in... ja, vroeger aan de universiteiten gebeurden er rare dingen. Dus je had daar een behoorlijke wetenschapper, en die heette Marco de Vries. En die was patholoog. En die gaf dan de inleiding tot de pathologie. Maar deze man was tot de ontdekking gekomen dat pathologie eigenlijk niet zo interessant was. Dus hij was zich gaan verdiepen in de filosofie.
Ja.
En hij was de gestalttherapie gaan volgen. Jung en zo in Amerika gaan volgen. En hij had een uitstraling van een soort guru. Hij praatte heel langzaam. En hij leek heel wijs. En dan ging hij cursussen geven aan mensen. Dat ging eigenlijk niet meer over. Dat ging eigenlijk helemaal niet meer over de pathologie. Dat was totale bijzaak. Dat leerde je maar uit een boekje. Maar hij ging mensen dus filosofisch en psychologisch ging die scholen. Ja. Hij ging echte mensen ervan maken. Het holisme was zijn ding.
Oh, ja.
En in dat kader had hij dus die Verbrugge aangenomen.
Aha.
Dus als een soort, als een soort leerling van hem. Een soort apostel.
Oké.
En dan gingen we... Ik ben er assistent geweest een jaar. En dan ging je dus in cursus in Vught. En dan kreeg je hypnose. Nou, dat werkte bij mij absoluut niet. En je kreeg al ontspanningsoefeningen. Maar er waren heel veel mensen waren daar gevoelig voor om daaraan mee te gaan doen.
Ja.
En ik kan je vertellen dat bij een van die cursussen heeft een van de deelnemers zich verhangen. Dat is een enorm schandaal toen geweest.
Oeh,
dat was voor die tijd.
Was dat in jouw jaar?
Nee, dat was daarvoor. Maar daar was natuurlijk iedereen nog wel een beetje van ontdaan. En desondanks heeft de universiteit toen niet gezegd, dat kan je het echt vandaag de dag niet voorstellen, hebben ze niet gezegd, joh, Marco, je bekijkt het maar dat doen we niet meer. Je gaat dit allemaal maar ergens anders doen. We gaan gewoon een normale pathologiecursus geven. Ik ben dokter geworden met dit soort rare pathologen. En ik ben nooit pathofysiologie, dus dat is de studie van de achtergronden van ziektes.
Ja.
Hoe ontstaan die ziektes nou eigenlijk in het weefsel in ons lichaam? Dat heb ik nooit gehad, want die man die dat gaf, die was een tijdje ziek. En die is nooit meer teruggekomen. Nou, en zo werd je dokter, dat moest je ergens anders vandaan zien te halen. Maar goed, Hugo Verbrugge, het boek een beetje terugkomen. Enorm zweverig allemaal, bijna doodervaringen. Je kent het allemaal wel.
Ja.
En ik ben de assistent geweest, maar meer voor het gewone pathologie gedeelte.
Ja, ja.
En dat waren de vele. Er waren hele grappige sessies met mede... Ik ken mijn vriend Timo daar nog van bijvoorbeeld.
Ja.
En mijn vriend Marcel was er ook bij, dus we hebben echt wel een leuke tijd in Vught gehad. Hugo Verbrugge.
Hugo Verbrugge. Hij is niet meer.
Hey, ik heb nog één dingetje, want wat stond ook in de krant. En dat gebeurt ook maar. Maar weet je wat er in Amerika gebeurt met hun mening over het internationale strafhof? In Amerika is in het congres of in het Huis van Afgevaardigden is een wet aangenomen. Het Illegitimate Court Counteraction. Of de Illegitimate Court Counteraction Act. Die moet nog door de Senaat goedgekeurd worden, maar dat is ongetwijfeld het geval. Dus ze noemen het internationale strafhof noemen ze onrechtmatig en ze gaan dat tegenwerken. En hoe gaan ze dat tegenwerken? Door alle mensen die daaraan meewerken aan dat strafhof, of die het financieren, en al hun familieleden, daar worden sancties tegen afgekondigd. En wat er dus gebeurt, het enige andere land wat er in deze wet genoemd wordt, is overigens Israël, wat ik altijd de 51ste staat van de US noem.
Ja.
En zij stellen zich dus buiten de wet.
De Verenigde Staten dus.
De Verenigde Staten. En zoals je weet, op het moment dat als meneer Poetin wordt gesanctioneerd door hetzelfde strafhof, dan vinden ze dat prima. Maar als Israël wordt gesanctioneerd, dan zijn de rapen gaar.
Ja.
Dan wordt hun 51ste staat wordt aangevallen. En zij worden zelf aangevallen. En dan is het huis te klein. Wat ze nu dus eigenlijk doen is een soort, zoals in de krant terecht staat, hè, het is een soort pestwet in de geest van de maffia. Als jullie dit doen, dan hakken we de benen onder jullie vandaan.
Ja.
En wat gaat Nederland nou doen? Wat gaat Frankrijk doen? Duitsland. Hè? Je hebt gezien dat met Netanyahu voelde iedereen zich ineens een beetje ongemakkelijk. Dus Nederland heeft maar snel gezegd, nou ja, als Netanyahu hier komt, dan arresteren we hem wel. Want ja, de strafhof zit in Den Haag. Dat konden we, durven ze niet. Ja, maar wat gaan ze nu doen? Frankrijk, Duitsland hebben gezegd, nou, als Netanyahu komt, Engeland, die pakken we niet op. Want een staatshoofd, die heeft bescherming.
Ja.
Ineens ter plekke verzonnen. Want Poetin had natuurlijk helemaal geen bescherming gehad. Die zou ze direct opgepakt hebben.
Ja.
Maar deze enorme aanval op de internationale rechtsorde, dat gebeurt dus gewoon. Op dit moment vindt dat plaats. En dat is dus eigenlijk waarschijnlijk zo'n beetje het einde van het strafhof. Dus al die arme mensen, volken worden door niemand meer beschermd straks. Dankzij onze grote bondgenoot, de Verenigde Staten.
Ja, het is de kracht van de macht.
En dan vraag ik me af, is dat comedy? Ja, het is best comedy.
Ja.
Je moet erom lachen dat het zomaar kan gebeuren.
Nou, je zag die ik moet nu ineens denken aan die persconferentie van Trump, nog niet zo lang geleden. Dat het complete journaaien daar stond, terwijl hij aan het ranten was, aan het raaskallen. Van ja,
Panama, Groenland gaan we innemen.
Mexico, dat moet de Golf van Amerika worden.
En als Hamas de gijzelaars niet teruggeeft, dan breekt in Gaza de hel uit. Ja. Nou, ik denk van, nou ja, kan het maar nog erger, maar goed.
Je zag die journalisten ook staan met een gezicht van ongeloof. Van wat hoor ik hier allemaal? Wat zegt die man allemaal? Ja. We gaan kijken tot hoever je kan gaan. Hè?
En hij deed wel veel beter dan 4 jaar geleden. Hè?
Zeker.
Hij heeft zijn stijl van, die moeten bij de buren zijn. Bekende fout.
Komt ineens een vreemde vent.
Ja, komt ineens een vreemde vent. Maar die denkt dat hij hier wat post kan bezorgen bij onze garage.
Wij zijn vreselijk zwaar op de hand, vrouw. Maar ik wou nog eventjes
Een vrolijke noot. Laten we op een vrolijke noot eindigen. En jij hebt daar het boekje, de memoires van Freek de Jonge. Deel 3 als ik...
Nee, het is deel 2.
Deel 2 pas.
Ja, deel 3 moet ik nog lezen. Deel 2 heb ik bijna uit.
Maar het is fantastisch, hè?
Ja, ik vind dat hij geweldig schrijft. En je hoort hem gewoon. Hè, deel 1 was inderdaad zwaar op de hand. Die gaat. Goed, er gebeurt hier niet zoveel in Wateringen. Maar als er dan een man komt aanlopen, dan moet je wel even kijken.
Ik vrees dat Mossad net een paar Cobra 6'en voor de deur.
Ja, inderdaad, ja.
Luisteraars, als je zo een hele grote boom hoort, dan weet u wat er gebeurt.
Ja, nee, we hebben een fijn leven gehad, Frank.
Hè? Ja, top, top.
Ja. Deel 1, dat is wel eervol om even te vermelden voor Freek. Deel 1 is een hele dikke pil. En dat zijn zijn memoires. Maar die handelen feitelijk over zijn vader en over zijn grootvader. Zijn vader was predikant en zijn grootvader was een evangelist. Een bijbelverkoper. De levensgeschiedenis van die twee mannen, die heeft hij zeer liefdevol beschreven. Tegelijkertijd in combinatie met een complete kerkgeschiedenis van de Nederlands hervormde kerk en de gereformeerde kerk. Het is eigenlijk een ongelooflijk leuk boek. Maar deel 2, dat gaat dus werkelijk over hemzelf en over zijn vroege jeugdjaren op de lagere school en het begin van de middelbare school.
Kun je er iets uit voorlezen?
God, het lijkt wel of dit in scène gezet is.
Dat doen we nooit, hè? Dat is gewoon allemaal improvisatie.
Ja, nee, de grap is dat hij dus tegen het eind van het boek, dat speelt zich af tijdens de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki. En in 1948 had Fanny Blankers-Koen natuurlijk 4 keer goud gewonnen. Dus in 1952 waren de verwachtingen hoog gespannen. De familie De Jonge was op vakantie. En vader De Jonge, de predikant, over zijn verlichte geest, die had een transistorradio meegenomen, zodat ze in ieder geval naar de verslagen
evangelische omroep konden luisteren.
Ja, ja die bestond gelukkig toen nog niet. Maar goed, Freek De Jonge beschrijft dus het commentaar van Dick van Rijn.
Dick van Rijn, ja.
En Dick van Rijn zegt, ik begin met een mededeling die voor vele sportliefhebbers in ons land een flinke domper zal betekenen. Fanny heeft zich teruggetrokken uit het Olympisch atletiektoernooi. Even voor deze uitzending ben ik daar in een kort persoonlijk onderhoud met dokter Mostert, de teamarts van de Olympische ploeg, van op de hoogte gesteld. De reden volgens dokter Mostert is een steenpuist op een vervelende plaats. Freek die is dan een jaar of 9. Steenpuist op een vervelende plaats, zei mijn vader. Wat is daar zo leuk aan, wilde nu ook mijn oudste broer weten. Nou, zei mijn vader, waar denk jij dat die vervelende plek is? Nou, ik denk, zijn moeder, die een beetje begon te lachen, als je hard moet lopen, een steenpuis onder je voet is een heel vervelende plaats. Dat kan niet, zei mijn broer, want die is wat ouder dan Freek. Dat kan niet, want steenpuisten worden veroorzaakt door een soort bacterie die de huid binnendringt via de pori, waar een haartje de huid uitsteekt. Ze komen dus alleen voor op de behaarde delen van de huid. Mijn vader begon er weer schik in te krijgen. Waar denk jij dan dat die steenpuis zit? Vroeg hij aan mijn broer. Mijn moeder probeerde het gesprek te beëindigen met de volgende woorden. Zullen we het wel gezellig houden, jongens? En dan beëindigt Freek met: tot op de dag van vandaag weet ik niet waar die steenpuis zat. Zoiets is tegenwoordig ondenkbaar. Ten eerste zouden we door de sociale media in no time op de hoogte zijn van de exacte plek van de steenpuist. En ten tweede zou het voor de medische staf een klein kunstje zijn de furunkel onschadelijk te maken. Even de tanden op elkaar en hup. Maar toen had je dokter Mosterd en die kwam altijd na de maaltijd. Nou ja, zo... Nou Magda, heerlijk. Ik was net met de beëindiging van de podcast bezig. Ja, heerlijke koffie. Fijn.
Ja.
De heren, heren lusten nog wel een bakje.
Wel twee. Freek, en een koekje.
Freek de Jonge had trouwens ook een mooie over koffie. Is die als klein jongetje, komt die ergens. En dan vraagt iemand aan hem, wil je koffie? En dan zegt hij, nou graag mevrouw. En dan zegt die mevrouw, maar er is alleen oploskoffie. Waarop Freek zegt, geen probleem.
Ja, hij blijft lachen. Maar weet je wat het probleem van deze grap is? Ik begrijp hem nu.
Ja.
Welke koffie was van jou?
Ja, daar hebben we weer een probleem.
Zo,
dat is het kopje van mij.
Komt er en dit is met gestrekt been de podcast in? Nee.
Ja. Nee, en hoor, niet zomaar een been. Nee, hoor, niet zomaar een been.
Zeg, wie jij ook een
Wil jij mijn vrouw geen lieverd noemen?
Oh nee, sorry.
Nee, maar het gaat om die grap van dat probleem. Het gaat natuurlijk om die intonatie. Hè? Hoe kan je nou die oplossing aan dat probleem koppelen? En het probleem van deze grap is, als je hem leest, is die beter dan wanneer je hem hoort.
Ja.
Want de intonatie is niet helemaal kloppend te krijgen. Dat je gelijk denkt, dat je de dubbele grap van het oplos koffie en oplos van een probleem, dat je dat aan elkaar koppelt. En daarom begreep ik hem niet, want ik ben daar heel gevoelig voor. Nee. Voor die intonaties. Het is een goede grap, maar hij doet het op papier beter dan in de lucht.
Goed, dan gaan we nu over naar het feitelijke eind van de show. Nou, het was me weer waar genoeg. We hebben ongelooflijk lang zitten kleppen. Hè? We zitten al 5 kwartier te kleppen.
Ik denk gewoon dat dit 3 uitzendingen waard is. Maar er is wel ontzettend veel interessante inhoud voor de luisteraar.
Zeker.
Ik hoop dat je alle
onzinnige dingen... Waren we niet te zwaar op de hand?
Nou, niet te zwaar. Je kan niet zwaar genoeg op de hand zijn.
Nee.
Want anders werkt humor ook niet meer.
Dat is ook zo.
Hè?
En licht en donker. Ja. Chiaroscuro.
En we moeten reëel blijven. We moeten de werkelijkheid zien zoals die is. Hè? Soms ervaar je het als een feest. Maar zonder mens is er eigenlijk helemaal geen humor. Humor is er alleen maar bij de mens. Oh ja, een enkele mensaap, denk je wel eens, die zit te lachen.
Ja.
Maar heb jij wel eens een antiloop zien lachen? Of een regenworm?
Nou,
wel, nee.
Het grappige is, heb jij wel eens een vos zien lachen? Vos.
Buiten de sprookjes niet.
Vos, kijk, dat is antropomorf. Wij denken dat hij lacht. Hij lacht natuurlijk helemaal niet. Maar het is ongelooflijk. Als je een vos ziet lachen, die trekt zijn bek gewoon helemaal zo in een lach. Grimas. Hij doet zijn ogen dicht. En hij maakt een geluid. Dat is echt ongelooflijk.
Eucalypta.
Goed.
Ja, toch?
Frank, volgende week dinsdag ben ik er weer.
Ja, en dan gaan we het gewoon weer wat luchtiger hebben. Ik denk dat we nu even de wereldproblematiek voldoende toegelicht hebben. Ja. Joost, ik verheug hem er nu al op.
Ik ook.
Bye bye.
Bye bye.